Goedemorgen. Als ouderling van dienst heet ik u allemaal hartelijk welkom. Ook een groet voor degene die de dienst later meebeleven. Onze voorganger is dominee Gijsbertsen. De muziek komt vanmorgen van Henk Kamphof en ik ben mevrouw Vreugdeel. We beginnen zo meteen met het zingen van Psalm 19, vers 1, maar eerst nog het volgende. De kinderen mogen zoals gewoonlijk naar de kindernevendienst. De groepen 1 tot en met 3 gaan richting hal, de anderen naar de achterzalen. Wat betreft de inzameling van de gaven, de eerste collecte is de najaarszendingscollecte. De tweede collecte is bestemd voor kerk en eredienst. En aan de uitgang kunt u, zoals gewoonlijk, in een zendingsbus een bijdrage geven. Op 17 en 18 november is het 65 jaar geleden dat de Joodse gemeenschap Kampen per trein werd weggevoerd naar Westerbork. Op zaterdagavond, 17 november, wordt er ter herinnering aan deze zwarte bladzijde in onze geschiedenis een avondelijke tocht gehouden. Vanaf de buitenwacht, via het perron van het station Kampen, over de brug naar de synagoge. U wordt namens de commissie Kerk en Israël uitgenodigd deel te nemen aan deze tocht en zo mogelijk lopend over de brug vanaf 8 uur te verzamelen bij de buitenwacht. Daar vandaan gaat de stoet dan gezamenlijk verder naar de synagoge. De bloemen gaan vandaag ter bemoediging naar mevrouw van der Linden van der Stouwen. Vanavond om 7 uur is er voor iedereen en met name voor de jongeren de dienst Impact. Zie voor nadere informatie het kerkblad. Volgende week zondagmorgen gaat dominee van Ark uit Wezep voor. Er is dan ook weer jeugdkerk. 'S Avonds is er een taizé-dienst. Namens de kerkraad wens ik u en alle die met ons verbonden zijn een gezegende dienst.
We verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werken van zijn handen. Genade zij en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Ja, zo'n beamer heeft voordelen en zo'n beamer heeft nadelen. Want dan denk je ineens van, oh wacht, dat heb ik niet goed gedaan. Dat moet eens 3 zijn. Nou, probeer dat dan nog maar eens even om te zetten. Dat wordt lastig. Maar zo dacht ik dat wij zouden beginnen vanmorgen. Maar dat heb ik dus verkeerd opgegeven. Ik dacht dat we beginnen met te zingen. Volmaakt is des Heere wet, volmaakt is des Heere Torah, die ons verkwikt en redt en waarbij de ziel herleeft. Want ik wil nog verder gaan over dat nadenken over die Torah en die bergleer van Jezus, aansluitend op woensdag. En ik heb dan ook dezelfde tekst als woensdag. Opnieuw Matthäus 5, vers 20 als aanvangstekst, waar Jezus zegt, ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. We zingen verder. Psalm 19, vers 4, 5 en 6. Ik wil vanmorgen wetten en profeten ook laten horen, met name de kern daarvan, de 10 woorden. Ik lees ze zoals ze geformuleerd zijn in Leviticus 19. En we zingen aansluitend dan lied 284, gezang 284 in zijn geheel. De Heer zei tegen Mozes: zeg tegen de gemeenschap van Israël: wees heilig, want ik, de Heer, jullie God, ben heilig. Toon ontzag voor je moeder en je vader en neem steeds mijn Sabbat in acht. Ik ben de Heer, jullie God. Laat je niet in met afgoden en maak geen godenbeelden. Ik ben de Heer, jullie God. Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. Steel niet, lieg niet, bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de Heer. Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer. Wees niet partijdig wanneer je recht spreekt. Trek onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten. Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de Heer. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording. En laat omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. Laten we u eerst samen bidden. Vader in de hemel, we komen tot u met al die dingen waarin we staan, waarin we zitten, waarin we leven, al die relaties, al die dialoog. De dialoog, het gesprek met buiten, mensen vlak om ons heen, mensen wat verder weg. Dingen die ons kunnen verwarren. Wat moeten we doen? Wat moeten we niet doen? Wat moeten we zeggen? Moeten we maar zwijgen? Moeten we boos worden? Moeten we juist troosten? En de innerlijke dialoog in onszelf. Wie ben ik eigenlijk zelf? Hoe ga ik om met de ander? Doe ik het goed? Doe ik het niet goed? Wie ben ik? Kies ik voor het licht? En waar kan ik op staan? Bent u er echt? U bent er echt. Kom naar ons toe deze ochtend en bedanken u daarvoor. Voor die woorden, zo krachtig, zo helder, die licht geven, richting, uitzicht, die ons helpen in die uiterlijke en in die innerlijke dialoog. Dank dat u onze God wilt zijn. En zegen ons in dit ochtenduur opnieuw. Reinig en heilig ons, neem weg wat verkeerd is. En wil door uw geest ons leren, leiden, verder dan hier. Alle dingen leggen we voor u neer. Alle dingen zijn voor u open. Van u verwachten we het, ook nu. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Ik lees met u twee schriftgedeelten. We komen eerst bij Jacobus. Met de woorden van Jacobus wil ik eigenlijk een beetje oprakelen wat er afgelopen woensdag al heeft geklonken. En daarna gaan we terug naar Matthäus 5, naar die bergreden. Eerst uit de brief van Jacobus, hoofdstuk 2, vers 14 tot en met het slot. Jacobus 2, vanaf vers 14. Daar schrijft Jacobus het volgende. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en een van u zegt dan, het ga je goed, kleed je warm en eet smakelijk, zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften, wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Maar dan zegt iemand, ach, de een gelooft, de ander doet. Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden. Ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. U gelooft dat God de enige is, daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook en zij sidderen. Dwaas, wil je het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan en hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt, Abraham vertrouwde op God en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad. Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet en niet alleen om zijn geloof. Werd niet ook Rachab de hoer rechtvaardig verklaard om wat ze deed toen ze de verkenners ontving en langs een andere weg liet vertrekken? Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood. En dan terug naar Matteüs 5. Ik lees daarvan de eerste 3 versen en vers 20 tot en met 24. En daarna zingen we voor de prediking lied 481, vers 1. Lied 481, de eerste vers, en dan mogen de kinderen naar de nevendienst gaan. Matteüs 5. Toen hij, Jezus, de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten, met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Vers 20. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd, pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. En ik zeg zelfs, ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen niets nut zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie dwaas zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster, je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter, ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Tot zover deze lezingen. En zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. sluiten straks aan op de prediking met lied 474, gezang 474. Op deze zendingszondag, zoals die is genoemd, sluiten we aan bij afgelopen woensdag de dankstond. Ook toen luisterden we naar de bergrede, de bergleer, kon je beter zeggen, begrepen we, de bergleer van Jezus. Hij, zoals rabbies doen, die hun leerlingen willen onderwijzen, hij gaat zitten, heeft de kring van zijn leerlingen om zich heen, vertelt zijn onderwijs. En we hoorden woensdag zijn woorden in de context van het Joodse volk en allerlei rabbijnse literatuur. En begrepen ook dat de hele bergrede eigenlijk ook te vinden is in de Joodse literatuur. Tegelijk zagen we hoe uniek het is wat Jezus met al die teksten, met die hele traditie doet. We hebben het vergeleken met dat Bach ook geen één noot heeft uitgevonden, maar dat je toch wel heel stil kunt worden van zo'n kantate. Het is een meesterwerk, de bergleer. En het werd ons duidelijk dat Jezus niet de tegenstelling predikt tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En dat hij niet de tegenstelling predikt tussen wet, Torah en genade. Maar dat hij het juist nog radicaler opneemt voor het Oude Testament, radicaler zelfs dan de meest radicale rabbijnen. En hoe hij onderstreept dat geen jota, geen titel, geen haaltje van het Oude Testament zal vervallen tot aan het eind van de wereld. En zo wordt ook ons, hartleerse christenen, ingeprent, zo kwam dat naar ons toe, dat we het woord genade en de beleving van genade nooit als een excuus mogen gebruiken voor onze tekorten ten opzichte van de Torah, voor een gebrek aan goede daden, of zelfs het achterwege laten van goede daden, omdat we iets zeggen van, nou ja, kijk maar, we zijn toch ook zondige mensen, we moeten van genade leven. Dat is het meest goedkope wat je je kunt voorstellen. Dat is goedkoop spreken over de genade. En in diezelfde lijn denkt ook Jacobus, en hoorden we daarnet die woorden van Jacobus. Als we geloven, als we zeggen te geloven, zal dat moeten blijken uit een leven dat van genade spreekt. Een leven dat mensen voorgaat in het doen van gerechtigheid, in het doen van Torah. Voor wie nemen we het op? Wat doen we actief om recht en vrede tot stand te brengen voor mensen? Want dat wordt met dat woord gerechtigheid in de Bijbel altijd bedoeld. Zijn wij, zoals Jezus de discipelen opriep te zijn, zijn wij zuurdesem in de wereld? Zijn wij licht voor de wereld? Zijn we zout voor de wereld? Waardoor het koninkrijk van God zichtbaar wordt, dichterbij komt. Zijn we in die gerechtigheid, in dat doen van reddende daden, overvloediger dan de schriftgeleerden en de fariseeën? Want daarvoor zet Jezus zich in, dat zet hij uiteen in zijn bergleer, dat wij nog verder gaan dan het gewone en het formeel juiste. Het gaat Jezus niet om de tegenstelling ten opzichte van Joden en het Oude Testament, zoals in de kerk vaak is gezegd, maar het gaat om het overtreffen van Joden en het Oude Testament. Dus moet ook niet vertaald worden, zoals het al sinds de 17e eeuw tegen ons wordt gezegd, en dat gaat toch in je oren hangen, dat Jezus iedere keer in de berg leer naar elk oud-testamentisch citaat of een citaat uit de traditie zegt, maar ik zeg u, zo hangt het in onze oren al vanaf de Statenvertaling, maar ik zeg u, dat is een tegenstelling die je dan maakt. Dan maak je van de woorden van Jezus een antithese. Maar je moet vertalen. Gewoon vertalen wat er staat. En wat in de Hebreeuwse context, uit de mond van een Joodse rabbijn, zittend daar met zijn leerlingen, ook altijd zo gaat, een gebruikelijke manier is van onderwijs. Dat is gezegd in de traditie, dat vind je in de schrift. En ik zeg u. U hebt gehoord, er is gezegd. Citaat van de Joodse wijze. En dat woord wordt niet ontkend, nee, dat wordt wat opgenomen. En dan wordt het uitgebreid. En ik zeg u. En zo vult ook deze rabbi, 14 keer wordt Jezus rabbi genoemd in de evangelie. Zo vult ook deze rabbi in zijn bergleer iets aan op de traditie dat verder gaat. Hij wil nog verder. Hij wil er als het kan nog overheen. Om overvloediger gerechtigheid gaat het immers. Om nog grotere gerechtigheid. Zodat dus de nieuwe Bijbelvertaling, en daar kunnen we er op dit punt geweldig blij mee zijn, helemaal gelijk heeft door nu na eeuwen gewoon te vertalen. En ik zeg zelfs. En dan komt het. En ik zeg zelfs. Het ene blijft staan. Hij zegt, en ik zeg zelfs. En dan komt het. Nog sterker dan het al was. Dus geen tegenstelling, maar een radicalisering. Geen antithese, maar een superthese. En aan al die superthesen, aan die radicalisering van het Oude Testament, gaan dan eerst de zaligsprekingen vooraf. Ook dat is zo bijbels als het maar zijn kan. De Torah, ook de 10 woorden, 10 geboden zeggen we altijd, maar dat is niet goed, hè? Ook de 10 woorden in engere zin, is niet bedoeld als een juk of als een last om onder te bezwijken. Eerst is er de liefde. Eerst is er het geluk dat wordt gebracht, dat wordt aangezegd, dat er ook is. De 10 woorden worden uitgesproken door die God die daarnet zijn volk uit de duisternis heeft bevrijd. Uit het slavernijjuk van de Egyptenaren. De bevrijder spreekt. De vader spreekt tot zijn kinderen. Zijn woord is een en al liefde en genade. Een vader legt een kind geen geboden op om daaronder te bezwijken. Een vader, en een moeder natuurlijk net zo goed, geeft allemaal alleen maar raadgevingen, waarschuwingen vanuit zijn liefde voor zijn kind. En het kind weet dat. Weet dat als het goed is, als het kind het niet weet, het niet zo oppakt, dan zit je dik in de problemen. Als een kind dat niet weet, dan ontspoort zijn leven. En dan bezwijkt hij aan het gezag van de vader. Dan hoort hij alleen maar autoriteit en geen liefde. En er zijn genoeg mensen die dat uit eigen ervaring kennen. Maar de Torah, de 10 woorden op de berg, beginnen met liefde. Het woord van de vader. En zo begint ook Jezus zijn leer op de berg. Zijn Torah, zijn superthesen met liefde. En deze liefde is ook broodnodig. En de moed die daarmee de discipelen wordt ingesproken, is broodnodig voordat de raadgevingen worden gegeven. Want hoe zou je anders durven? Jezus roept zijn discipelen op zuurdesem te zijn, licht, zout. Maar hoe zou je hem kunnen gaan helpen? Hoe zou je zijn radicalisering van het Oude Testament gestalte kunnen geven? Dat kost dat niet aan inzicht en ook aan moed om dat te doen wat hij zegt. Als je dan niet in de eerste plaats weet van de basis. Van de basis waarop je altijd terug kunt vallen. Als je niet in de eerste plaats weet van Gods kracht en zijn nabijheid en dat je zijn kind bent. En dat je ook iedere keer weer bij hem terug kunt komen om op nieuwe kracht te krijgen en nieuwe wijsheid om weer te gaan. Dus worden eerst de machtelozen getroost. met de gedachte dat ze wel degelijk macht bezitten. Dus krijgen de wanhopigen eerst te horen dat er hoop is. Dus horen zij die aan de schaduwzijde van het leven verkeren, eerst dat er de troost van het licht is. Aan allen die lijden aan het leven, en die lijden aan de vergeefsheid van de menselijke inspanningen, predik Jezus eerst dat, ondanks de schijn van het tegendeel, hoe ziet het er in onze ogen vaak niet uit, maar dat ondanks dat, alle lijden en alle moeite niet vergeefs is in de Here. Dat alle lijden en alle moeite toch zinvol zal blijken. Dat Gods heilsplan nog lang niet ten einde is. Het Koninkrijk der Hemelen is ons op deze weg nabij. En dat is niet het Koninkrijk van de Hemel, zoals het NBV dan hier ongelukkigerwijs wel weer vertaald. Het is altijd hemelen geweest, dat wordt nu ineens hemel. Dat klinkt dan beter Nederlands of zo. Maar nee, het is nou een keer dat vreemde Hebreeuwse woord hemelen. Waarmee in die Hebreeuwse stijl God zelf wordt bedoeld. Niet de hemel, maar God zelf wordt bedoeld. God is als koning dichtbij, over je, boven je, als je zijn weg gaat. Gelukkig, zalig ben je met hem vlakbij. Vertrouw aan hem de herwaardering maar toe van alle aardse waarden. Al die waarden hier beneden. Vertrouw de herwaardering maar aan hem toe. Tranen veranderen door hem in gelach. Honger wordt verzadigd zijn. Uit haat groeit heil. Dat koningschap, dat rijk, die herwaardering is er. Als we daarin gaan staan en zo leven, dan zijn we al dichtbij of in het Koninkrijk der Hemelen. Ja, en dan. Dan komen ze. En we lezen er vanavond dus maar één van. En ik ga er ook niet mee verder in de komende zondag, want daar zijn er weer hele andere dingen aan de orde. Maar dan komen ze. Na deze vertroosting, na deze betuiging van liefde, komen nu de superthesen van onze heiland Jezus Christus. De overvloediger gerechtigheid, waartoe wij worden opgeroepen. En we houden het dus bij deze. Jullie hebben gehoord, pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Oké, dat is het citaat, dat is de traditie. Blijf helemaal staan. Ook bij deze rabbi, blijf dat staan. En ik zeg zelfs, zegt Jezus dan. En dan komt zijn radicalisering naar zijn discipelen. En die radicalisering, Die gaat op zich ook weer naar een climax. Er zitten drie stappen in dit antwoord. Dat is ook typisch rabbijns om met drie stappen zo een climax op te bouwen. Helaas is dat in die Nederlandse vertaling niet meer zo uitdrukkelijk aanwezig. Dus ik vertaal een beetje vrij, zodat u hoort hoe die climax loopt. Dat hij zegt, en ik zeg zelfs, ieder die boos wordt, die komt al voor de kerkenraad. En wie openlijk scheldt, die komt al te tafel. En wie grof beledigt, die komt voor God. Wat een radicalisering. Want als ik dan nog een stap verder moet gaan, wat gebeurt er dan wel met iemand die werkelijk die moord pleegt? Het typische van de superthesen van Jezus, zoals ik ze maar noem, en dat zit in elke daarvan, u leest het maar door, maar u kent ze ook allemaal wel voor een groot deel. Ze hebben dit allemaal met elkaar gemeen. Het typische van de superthese van Jezus zit al in die eerste stap van zijn radicalisering. Al wie boos wordt in zijn hart op zijn broeder of zuster, en niemand heeft het nog in de gaten, die moet gelijk al richting de eerste, de beste oordelende instantie die er is. Dat is wat we woensdag ook zeiden, Jezus in optima forma. Hij wil de Torah in ons hart. Hij wil dat daar al in de kiem gesmoord wordt, wat tot geweld of tot onrecht of tot overtreding van een gebod zou kunnen gaan leiden. In de kiem smoren. Positiever gezegd, hij wil dat we vanuit het hart al direct het goede willen. Dat we direct al de Torah met heel ons hart zoeken te vervullen. Hij zendt de Heilige Geest uit in onze harten, zodat dit woord, zodat deze interpretatie, deze invulling van het Oude Testament in ons leven schering en inslag wordt. Zodat wij als leerlingen van Jezus Christus groter zijn in het doen van gerechtigheid dan de leiders van het Joodse volk. Zodat wij verder gaan dan de leiders van het Joodse volk. Oké. En hoe ver gaan zij dan? In hun leer? Wat zeggen deze rabbies dan tot hun leerlingen? Nou, sommige van de Joodse rabbies, dus dan hebben we het over uitleg van het Oude Testament, gaan al heel ver in de uitleg van het verbod om bloed te vergieten. In een discussie zegt op een gegeven moment iemand, er is over alles gesproken, over dat bloedvergieten. En hoe erg dat is, omdat je dan komt aan het beeld van God en het beeld van God beschadigd naar beneden haalt, want ieder mens is geschapen naar Gods beeld enzovoort. En op een gegeven moment dan zegt iemand tegen Rabbi Nachman, dus iedereen die het gezicht van zijn kameraad in aanwezigheid van velen doet verbleken, is al bezig met bloedvergieten? Precies zo. Precies, zegt Rabbi Nachman. Want je ziet het zelfs bij iemand die beschaamd wordt. Het bloed trekt weg uit zijn gezicht. De rode kleur verdwijnt. Hij wordt bleek. Dat is al bloedvergieten. Je broeder, je zuster, je volksgenoot op die manier beschaamd maken. Hoe bleek denkt u dat ze geweest zijn, die 32 Joodse stadsgenoten van ons hier in kamp, toen ze op 17 november 1942 uit hun huis werden gehaald en naar de buitensociëteit gebracht. Deze week precies 65 jaar geleden. Hoe bleek, denk je, dat die gezichten geweest zijn van die moeders en die vaders en die kinderen toen ze 18 november om 8:55 hier in kamp op het perron op de trein werden gezet? Dat was dus bloedvergieten in de definitie van Rabbi Nachman, een schriftgeleerde onder het Joodse volk. Jezus zegt tegen ons, tenzij jullie gerechtigheid groter is, overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën. Oké. Waar waren wij dan met die grotere gerechtigheid, waardoor hun gezichten weer kleur zouden hebben gekregen? Geen antithese predikt Jezus tegen Joden, maar superthese. Kunnen wij nog over hen heen in reddende daden en in trouw? Wij die vaak zo hoog spreken over dat Nieuwe Testament boven het Oude. We weten inmiddels heel veel over Gods genade, goyim die wij zijn. Maar hoe zit het met levens die ook van die genade spreken? Als we het naar hen toe niet deden, 65 jaar geleden, doen we het dan inmiddels nu naar anderen toe wel? Kunnen Joden aan onze daden zien dat we hen nog proberen te overtreffen in liefdedienst aan God? Dat is de manier waarop wij volgens Paulus Joden jaloers zouden kunnen maken op ons geloof in Jezus Christus. En dat zou, het is zendingszondag, dat zou ook de beste zending zijn, dunkt mij, die we in de wereld onder de mensen als christenen kunnen verrichten. Wat merkt wie dan ook om ons heen ervan dat wij leerlingen, navolgers van Jezus Christus zijn? Wie lopen er nu met witte gezichtjes? En hoe krijgen wij daar kleur op? Wat wij te zeggen hebben, dat weet iedereen zo zachtjes aan wel. Maar wat doen we? Zonder daden is ons geloof dood, zegt Jacobus, de broer van Jezus, heel radicaal. Wat zouden Joden en heidenen om ons heen dan van ons geloof zeggen? Zo staan we weer achter Jezus. En horen we weer zeggen, als iemand achter mij wil komen, denk eens even na. Of je dat wel wil. Bereken de kosten eerst eens even. Ben je er wel aan toe? Het is geen goedkope en geen gemakkelijke weg achter hem aan. Word vol van de Heilige Geest. Word vol van de Torah. Vol van de wet en de profeten. Vol van de blijde boodschap in Jezus Christus. Heel ons hart met en voor Jezus en in hem voor God. En dan zuurdezen. Het is zo weg. Je ziet het niet meer. Toch werkt het, zegt God. De machtelozen hebben macht. Licht, het verspreidt zich. En dan zout, je strooit het. En dan, wat zie je er nog van? En toch, zegt Jezus, er is leven voor de wereld. Recht en vrede. Amen. Een derde kindje ontvingen wij, stil verwonderd en weer heel blij, dankend, de schepper van dit leven die ons dit wonder opnieuw deed beleven. En dan gaat het over Fleur Mariolijn, we noemen haar Fleur, geboren op 5 november, dochter van Edwin en Iris van Dijk en zusje voor Jasmijn en Rosanne, koraal 22. Van harte gefeliciteerd. Laten we samen danken en bidden. Eerst maar een tijdje stil zijn, Heer onze God, om de woorden te laten landen. Eerst maar een tijdje stil zijn, want hoe verhoudt zich onze traditie ten opzichte van dit woord? Hoe verhouden wij onszelf ten opzichte van dit woord? U weet alle dingen. We danken u dat dit woord klinkt. Een woord dat staat. Een woord waar we voor kunnen kiezen. Een woord dat het waard is om voor te gaan. Zo zou er zijn, recht en vrede. Zo zou er zijn, zelfs als wij het niet zien. Nog troost, nog licht, nog uw rijk. U die alles herwaardeert. Zegen ons als gemeente. Help ons het hier met elkaar ook over te hebben, vanuit het hart, ook de daden. Help ons om dat individueel te doen, waar we ook zijn, midden in deze maatschappij. Geef ons inzicht, wijsheid, geef ons moed. Help ons als kerk dit uit te stralen in de samenleving, ook in de stad Kampen. Kom met uw geest, vervul ons met dit woord en met uw liefde die in dit woord zit. U wilt het allerbeste, zoals wij zelf het allerbeste willen voor onze kinderen als we kinderen hebben. U wilt het allerbeste. Dank u wel daarvoor en dank u wel dat u zoveel van ons houdt. En dat uw raadgevingen zo wijs zijn. We danken u voor al die dingen in ons leven die bloemen zijn, zoals Fleur. Al die dingen in ons leven die licht zijn, die al troost zijn. Bevestig die dingen in onze harten, dat we ze incasseren, omdat we ze nodig hebben op al die momenten dat we denken, het wordt niks. Of we worden moe en het gaat niet meer. Dank voor nieuw leven. Dank voor vriendschap. Dank voor ogen die elkaar aankijken als we samen spreken over uw woord. Dank voor het feit dat we samen mogen zingen. Dank dat we hier voor elkaar mogen bidden. En we bidden u niet alleen voor elkaar, maar voor allen, waar ook. Strek uw handen uit en mogen onze handen zich mee uitstrekken, opdat er kleur komt op de wangen van menigeen die er maar wit uitziet. Hoor ons als we in de stilte tegen u zeggen wat ons persoonlijk bezighoudt. In de naam van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijn, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als op aarde. In de dienst der offeranden krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven, zoals is afgekondigd. En we zingen straks tot slot lied 304, gezang 304 in zijn geheel. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.